Goedemorgen, hartelijk welkom in de eredienst allemaal. En hartelijk welkom ook aan ons gasten, meerdere, ja. Hartelijk welkom. En ons vertrouwen dat ons samen in die naam van Christus een mooi en opbouwende eredienst mag geven. Voor die eredienst begin is daar die volgende afkondigings. Die collectus is vandaag bestemd voor kerk en zending. Vanaf die kerkkantoor die verzoek dat allemaal alsjeblieft wel de persoonlijke gegevens zal nagaan op die lijst achter in de kerk. En daarbij teken als dit correct is. Dit wordt voor die jaarlijkse handboekie gebruikt. En dan op verzoek, die mannenvereniging Calvijn neemt hier jaar weer een aanvang. Dinsdagavond om 8:00 bij die kerk zal die vergadering gehouden worden, als die Heer wil. En alle broeders is welkom en die aanvangsonderwerp is die brief van aan Filemon. Laten we nou onze aandacht op die Heer richten en die oproep tot om God te vereren is van Psalm 24. En ons zing ook Psalm 24 vers 1 en 2. God heers over de hele aarde en hij wil bij ons, bij zijn volk woon. Laten we allemaal gaan staan. Die aarde behoort aan de Heere en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woont. Want hij heeft het gegrond op die zee en het vastgesteld op die stromen. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou naar de Heere gaan in ons gebed en zie en vraag over ons eredienst. Barmhartige God en Vader, almachtige God, U wat Heer is, over hemel en aarde, over die kleinste dingen en over die verste planeten en sterren, ons aanbid U, Heere, vanwege U grootheid in die schepping. U wijst dit voor ons elke dag weer, wanneer die zon opgaat. En wanneer ons mag leef op die wereld dat U voor ons gemaakt het. Een wereld wat U helemaal goed gemaakt het. En zodanig gemaakt het, dat ons daarin kan woon. Dat alles aanwezig is wat ons nodig het. Dat dit die leven niet net van die twee mensen aan die begin kon ondersteunen. Maar zelfs van miljarden mensen vandaag. Heer, ons aanbid U vanwege U grootheid in die schepping. En ons aanbid U ook vanwege U majesteit, wat U ook zo sterk wijst in die verlossing. U, die heilige God, wat met ons, zondige mensen, een verhouding wil hebben, wat bij ons wil woon. En Heer, als ons die vraag van Psalm 24 zelf moest beantwoorden, net op ons eigen, dan het ons nie antwoord nie. Wie mag klimmen op die berg van die Heere? Wie mag staan in zijn heilige plek? Dan is het niet ons nie. Dan is daar niemand nie. Maar daarom dank U. Dank ons U, dat U voor ons uw eigen Seun gestuurd het. Dat Hij neergedaald het uit die hemel, om voor ons een plek te geven in uw heilige woning. En dat ons uit genade deel mag wees van uw volk, uw volk wat U hier plaatselijk vergadert en wat vandaag zichtbaar bij elkaar komt. En ook uw volk wat U vergadert in de loop van de eeuwen. Op al die plekken van die wereld. Ons is bevoorrecht, Heer, en ons is dankbaar dat ons daarvan deel mag wees. En ons wil ook bid, Heer, dat U ons zal helpen om altijd te onthouden dat ons niet hier mag zitten of staan. Omdat onszelf zo goed is niet. Dat onszelf iets voor U gedoen het, wat U moet belonen, maar net vanwege die verdiensten van ons Heer Jezus Christus. Ons dank U voor zijn offer. Ons dank U voor zijn leiding, voor zijn sterven en ook voor zijn eeuwige leven. En Heer, ons wil vandaag bij elkaar komen om U te vereren, om Uw naam groot te maken en ons besef dat het moeilijk is en ongewoon in hierdie wereld, omdat zo bij je mensen bezig is om hun eigen koninkrijk te bouwen, met hun eigen behoeftes bezig om dit te bevredigen. En ons wordt ook blootgesteld aan die verleiding. En die verleiding leeft ook in ons eigen hart. En daarom wil ons vragen, Heer, help ons om U te aanbidden, om Uw naam groot te maken in hierdie wereld. En om niet bang te wees om uit te staan. En gee ons vreugde. Terwijl ons nou vandaag bij elkaar is. Geef ons die vreugde van uw aanwezigheid. Die vreugde van uw genade. En die vreugde van die zekerheid dat uw koninkrijk zal komen. Ons bid dat u ons eredienst zal zien. Vanwege die naam van ons Heer Jezus Christus. In zijn naam bid ons. Amen. Ons gaan aan met die preekserie over Exodus en ons is nu bij Exodus 11 en 12. Die laatste preek, laatst jaar, was over hoofdstuk 12, die instelling van die Pascha, die voorbijgaansfeest. En vandaag lees ons die gedeelte wat gaan over die fysische uittocht uit Egypte. Die bevrijding wat God geeft en hoe Israël voor Egypte geplunderd het. Ons begin lees in hoofdstuk 11 en daarna lees ons Exodus 12 vers 29 tot 42. Verder het die Heere van Mozes gezegd, nog één plaag zal ik oor Farao en oor Egypte brengen. Daarna zal hij jullie hiervan aan laat trek. Als hij jullie geheel en al laat trek, zal hij jullie zelfs hiervandaan wegdrijven. Sê toch voor die oren van die volk, dat elke man van zijn naaste en elke vrouw van haar naaste zilvergoed en gouden goed moet eis. En die Heere het aan die volk gunst verleen in die oren van die Egyptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egypteland, in die oren van Farao's dienaars en in die oren van die volk. Toe sê Moses, so het Jahwe gesprek, omtrent middernacht trek ek uit, dwars deur Egypte. Dan sal al die eerstgeborenes in Egypteland sterwe, van Farao's eerstgeborene af, wat op sy troon sit, tot die eerstgeborene van die slavin achter die handmeul en al die eerstgeborenes van die vee. En daar sal een groot gejammer in die hele Egypteland wees, soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal een hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat Jahwe een onderskeid maak tussen die Egyptenaars en die Israëlieten. Dan sal al hier die dienaars van u na my toe afkom en voor my neerbuig en sê, trek uit jy en die hele volk wat jou volg, en daarna sal ek uittrek. Toe het hy van Farao af weggegaan in gloeiende toorn. En Jahwe het vir Moses gesê, Farao sal na julle nie luister nie, sodat my wonders in Egypteland baie kan word. En Moses en Aaron het al hierdie wonders voor Farao gedoen. Maar die Heere, Jahwe, het Farao se hart verhard, sodat hy die kinders van Israel nie uit sy land laat trek het nie. Dan is die gedeelte van die instelling van die paasfeest en dan gaan ons aan bij vers 29. En middernacht het Jahwe al die eerstgeborenes in Egypteland getref. Van die eerstgeborene van Farao af, wat op sy troon gesit het, tot die eerstgeborene van die gevangene toe, wat in die gevangenis was. En al die eerstgeborenes van die dieren. Toe staan Farao in die nacht op, hy en al sy dienaars en al die Egyptenaars, en daar was een groot gejammer in Egypte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nacht laat roep, en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel als die kinders van Israel, en gaan dien die Heere, soos julle gesprek het. Neem ook julle kleinvee en julle beeste saam, soos julle gesprek het, en gaan weg, en sien my ook. En die Egyptenaars het by die volk sterk aangehou, om hulle gauw uit die land uit te stuur. Want hulle het gesê, ons is allemaal dood. Toen neem die volk hulle deeg, voordat het ingesuur was, met hulle bakskottels in hulle mantels toegebind op die skouwers. En die kinders van Israël het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egyptenaars zilvergoed en gouden goed en kleren geëis. En Jahwe het aan die volk gunst verleen in die oor van die Egyptenaars en die het hulle verzoek ingewillig. So het hulle dan die Egyptenaars beroven. En die kinders van Israël het van Raamses naar Sukkot weggetrek omtrent 600.000 te voet, die mannen buiten die kinders. En een menigte mensen van gemengde bloed het ook samen met hulle opgetrek en klein vee en beesten. Een groot hoeveelheid vee. En hulle het van die deeg wat hulle uit Egypte gebring het ongesuurde koeken gebak, want dit was niet ingesuurd nie, omdat hulle uit Egypte uitgedrijf is, zodat hulle niet kon vertoef nie. En ook geen padkost voor hulle klaargemaak het nie. En die tijd wat die kinders van Israël in Egypte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daar diezelfde dag, het al die leermachten van Jahwe uit Egypteland uitgetrek. Dit is een nacht om plechtig onderhoud te worden, tot eer van die Heere, omdat hij hulle uit Egypteland uitgeleid het. Dit is die nacht van Jahwe om plechtig onderhoud te worden bij al die kinders van Israël en hun geslachten. Dan zingen we ons nu op Psalm 105, vers 19 en 20. Dit is die verse wat die laatste straf, die laatste plaag en die beloning, die plundering van Egypte bezing. Psalm 105, vers 19 en 20. Thank you. lees nou nog een gedeelte, Exodus 35, vers 4 tot 29. En hier vindt ons die bestemming van die dingen wat Israël in Egypte geplunderd heeft. Vers 4. Verder had Mozes die hele vergadering van die kinderen van Israël toegespreken en gezegd: dit is die zaak wat Yahweh beveel het. Neem van jullie bezittings offergave aan de Heere. Laat elkeen wat gewillig is in zijn hart dit brengen. Die offergave van de Heere: goud en zilver en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stoffen en fijn linnen en bokhaar en rooi geverfde ramsvellen en robbenvellen en acaciahout. En olie voor die kandelaar, en specerijen voor die zalfolie, en voor die reukwerk van specerijen. En onyxstenen en stenen om in te leen voor die schouwerkleed en die borsttas. En allemaal wat kunstvaardig is onder jullie moet komen, en alles maak wat Yahweh beveel heeft. Die tabernakel, zij tent en zij dekkleed, zij haakjes en zij stijlen, zij dwarshouten, zij pilaren en zij voetstukken, die ark en zij draaghouten, die verzoendeksel en die voorhangsel tot bedekking, die tafel met zijn draaghouten en al zijn gereedschap, en die toonbroden, en die kandelaar tot verlichting met zijn gereedschap en zijn lampen, en die olie voor die kandelaar, en die reukaltaar met zijn draaghouten, en die zalfolie en die reukwerk van specerijen, en die bedekking voor die ingang van die tabernakel, die brandofferaltaar met zijn traliewerk van koper, zijn draaghouten en al zijn gereedschap, die waskom met zijn voetstuk, die behangsels van die voorhof, zijn pilaren en zijn voetstukken, en die bedekking van die poort van die voorhof, die pennen van die tabernakel en die pennen van die voorhof met hun lijnen, die kunstige kleren om in die heiligdom te dienen, die heilige kleren voor die priester Aaron en die kleren van zijn seuns om die priesterambt te bedienen. Toen had die hele vergadering van die kinderen van Israël van Mozes af weggegaan. En elkeen wie ze hart om opgewekt en elkeen wie ze geest om aangedreven het gekomen. Hulle het die offergave van Yahweh gebring voor die werk aan die tent van samenkomst. En voor zijn hele bediening en voor zijn heilige kleren. Die mannen het met die vrouwen gekomen, elkeen wat gewillig van hart was. Hulle het gespes en ringen en vingerringen en halssieraden, allerhande gouden goed gebring. En elkeen wat de offer van goud aan de Heere gewijd, en elkeen wat in bezit was van pers en purperrooi en bloedrooi stoffen, en fijn linnen en bokhaar en rooi geverfde ramsvellen en robbenvellen, had het gebring. Elkeen wat de offergave van zilver of koper kon aanbieden, had die offergave van de Heere gebring. En elkeen wat acaciahout bezit had, wat overal bij die werk kon gebruikt worden, had het gebring. En elke vrouw wat kunstvaardig was, het met haar eigen handen gespin en die spinsel gebring. Die pers en purperrooi en bloedrooi stoffen en die fijn linnen. En al die vrouwen wie ze hart willen opgewekken door kunstvaardigheid, het die bokhaar gespin. En die oversters het die onyxstenen gebring en die stenen om in te leen voor die schouwerkleed en die borsttas. En die specerijen en die olie voor die kandelaar en voor die zalfolie en voor die reukwerk van specerijen. Elke man en vrouw, wie ze hart willen aangedrijven het om iets bij te dragen voor al die werk wat de Heere door die dienst van Mozes beveel het om te verricht, als vrijwillige offergave aan de Heere, het die kinders van Israël dit gebring. En laat ons nou een mooie psalm zingen, wat spreekt over die dienst aan God met blijdschap, ons dien om met blijdschap van wie is zijn goedheid. Dit is psalm 100. Psalm 56 is een lied van bevrijding. En dat zingen ons na die prediking. En het is, ons zingen dan vers 1, 3 en 4. Die tekst voor de preek is Exodus 12, vers 33 tot 42. Ons zal het nog een slag lezen. En de Egyptenaars het bij die volk sterk aangehou om hulle gauw uit die land uit te sturen, want hulle het gesê, ons is allemaal dood. Toen neem die volk hulle deeg voordat het ingesuur was, met hulle bakskottels en hulle mantels toegebind op die skouwers. En die kinders van Israël het gehandel volgens die woord van Mooses. Hulle het van die Egyptenaars zilvergoed en gouden goed en kleren geëis. En Yahweh het aan die volk gunst verleen in die oor van die Egyptenaars. En die het hulle verzoek ingewillig. Zo het hulle dan die Egyptenaars beroven. Die kinders van Israël het van Ramses naar Sukkot weggetrek, omtrent 600.000 te voet, die mannen buiten die kinders. En een menigte mensen van gemengde bloed het ook samen met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste, een groot hoeveelheid vee. En hulle het van die deeg wat hulle uit Egypte gebring het, ongesuurde koeken gebak, want het was niet ingesuur nie, omdat hulle uit Egypte uitgedrijf is, zodat hulle nie kon vertoef nie en ook geen padkost voor hulle klaargemaak het nie. En die tijd wat die kinders van Israël in Egypte gewoon het, was 430 jaar. En na verloop van 430 jaar, op daar diezelfde dag, het al die leermachten van Yahweh uit Egypteland uitgetrek. Dit is een nacht om plechtig onderhoud te worden tot eer van de Heere, omdat hij hulle uit Egypteland uitgeleid het. Dit is die nacht van de Heere, om plechtig onderhoud te worden bij al die kinders van Israël en hulle geslachten. Broers en zusters, geliefd door ons Heer Jezus Christus, die tijd het aangebreek. Mooses het 10 hoofdstukken gebruikt om die verhaal te vertellen van Israël wat onder slavernij gebuk gegaan het. En Gods plan om hulle te bevrijden. En nou het eindelijk die dag van die uittocht gekomen. En Mooses gebruikt baie woorden en baie papier om hier die groot gebeurtenis en die impact daarvan te vertellen. In hoofdstuk 11 tot 15. Die uittocht is een groot ding. Dit beëindigt 430 jaar zijn verblijf in Egypte. En dit is het begin van een nieuw bestaan. God maakt hulle zijn volk en begint een pad van bevrijding met hulle stap. En tijdens die uittocht gebeurt daar iets bijzonders. Israël plunder voor Egypte. En Egypte laat het gewillig toe. Hulle staan gunstig tegenover Israël en gee groot geskenke saam aan die volk wat Egypte verlaat. Je zou kon sê, die slaven kry een bonus op pad naar die vrijheid. En kom ons maak dit ook die thema van die preek. Slaven kry geskenke saam op pad naar die vrijheid. In die eerste gedeelte kyk ons naar Gods vrygewige goedheid in die Egyptenaars. En dan die tweede gedeelte, Gods reddende genade voor Israël. En die derde, Jezus geeft voor ons gaves om te dienen. Dus slaven krijgen geschenken samen op pad naar die vrijheid. Die eerste gedeelte, Gods vrijgevige goedheid. En dan Gods reddende genade voor Israël. En die derde, Jezus geeft voor ons gaves om te dienen. Dus Gods vrijgevige goedheid in Egyptenaars. Die kinders van Israël het gehandeld volgens die woord van Mooses, hulle het van Egyptenaars zilvergoed en gouden goed en kleren geëis, en die Heere het aan die volk gunst verleen in die oor van die Egyptenaars. En die het hulle verzoek ingewillig, zo het hulle dan die Egyptenaars beroven. Hierdie gebeuren, wat ons lees, gebeur in die middel van die nacht. De Egyptenaar zit wakker geschrik en ontdekt dat alle eerstgeborenen in die hele land gesterven. Hoog en laag, mens en dier, orals is iemand of iets dood. En dadelijk stijgt in die hele land jammerklachten op. En nou wil allemaal graag dat Israël uit hun midden vertrekt. Hulle wordt amper weggejaagd. Ga weg, vertrek alsjeblieft. Daar is geen verhindering meer nie. En zelfs die verzet van Farao, wat ons nou die afgelopen hoofdstukken heel tijd gelezen heeft, daar wou hulle toch wel en toch weer niet laat gaan nie. En toen weer net die mans en toen weer net die mensen zonder hulle vier. Nou, al die verzet is nou weg. Dus ten einde. En hij jaagt hulle weg. Precies zoals die Heere gesê het. En je zou angst en ontzag bij die Egyptenaars verwacht. Hier die God is gevaarlijk. Farao is een verzet. Het gemaakt dat Yahweh die land Egypte geteisterd het met zijn plagen. Dit is zo'n 10 houwen wat Israël, wat Egypte gekregen heeft. Hun economie is vernietigd. Die bevolking is getraumatiseerd. En hun geloof in hun afgoden is tot op zijn fondaties geschud. Ontzag voor Yahweh. Angst dat daar nog plagen kan komen. Hulle sê, want ons is allemaal dood. Hulle verwacht dat daar meer gaan gebeuren, als zolang Israël gaan blij. Nou, dit verwacht mensen in Egypte. Angst en ontzag. En samen met bitterheid. Ook haat, zeker toch ook. Maar kijk nou, die Egyptenaren is gunstig gestemd. Gunstig gezind tegenover Israël. Na die 10 plagen en vooral na die verschrikkelijke 10e plaag, is Egypte gunstig gestemd tegenover Israël? Dat is eigenlijk verstommend. Bitterheid en haat zou ik meer verwachten. Yahweh, die God van Israël, doet dit in die harten van die Egyptenaren. En hij heeft dit vooraf reeds aangekondigd. Het duidelijke bewijs dat hij oor hulle harte heers. En diep daarbinnen dingen kan veranderen. In die harten van zijn vijanden. God heeft gezegd, hulle zal gunstig gestemd wees tegenover Israël. En daarom moet hulle vragen voor goud, zilver en andere kostbaarheden en materialen. En dit gebeurt. Nou weet ons en die Egyptenaren ook, dat God zelfs die mag het oor die hart van zijn vijanden. Nou, dit is eindelijk speciaal. Daar komt iets goeds uit die hart van ongelovigers. Hoe kan dit? Hulle kent God niet. Hulle het niet zijn geest ontvangen niet. Hulle is ongelovigers wat niet voor God wil dienen. Maar is dit een uitzondering? Of kan ons dit ook vandaag verwachten? Dat ongelovigers goed doen. Is dit niet in strijd met ons besef dat die wereld ons vijand is nu? Ik denk ons kennen allemaal zeker voorbeelden van mensen wat goede dingen doen. Een vriendelijke persoon wat jou langs die pad helpt als jouw kar gaan staan het. Of iemand wat jij kent is ongelovig, maar is trouw aan zijn vrouw of haar man en lief voor hun kinders. Hulle maak opofferings voor hulle. Dit laat jou, patekje skaam wees, oor jezelf. Ik het gedenk, alle ongelovigen is zelf gecentreerd. Ik verwacht zoiets niet. En van ons het bij die werk. Mensen raakgeloop wat goed doen. Werkgevers wat aandacht voor mensen het. Wat omgeven. Of jij het gewerkt met aangename collega's. Wat niet allemaal christenen is niet. Hindoes, boeddhisten of atheïsten kan ook goed doen. En die uit die nieuws ken je dalk ook voorbeelden van ver weg. Denk bijvoorbeeld aan die oorlog wat nou in Europa bezig is, in Oekraïne. Die oorlog tegen Oekraïne. Daar is mensen wat zo'n toe gaan om te helpen. En hun levens zelfs opofferen. Allerlei landen helpen om Oekraïne te verdedigen. Oké, dit kan ook door eigen belang gedreven worden. Hun securiteit in Europa. Maar kijk dan verder. Europese landen wat vluchtelingen ontvangen. En hulle thuiste en werk gee, hulle is ruimhartig en vriendelijk. Ek is zeker, dit betekent baie voor die Oekraïense bevolking, wat door die Russische agressie geterroriseerd wordt. Terwijl daar slechte dingen gebeuren, die oorlog die in hulle, is daar ook bij je mooie dingen. Hoe is dit moeilijk? Die wereld is toch Gods vijand? Alle mensen is toch slecht? Nou, die wereld is dus niet net slecht nu. Daar is ook mensen wat goede dingen doen. Maar hoe kan dit zonder God? Partijmensen redeneren dat dit onmogelijk is. Nou, broers en zusters, die schepping, ja, dit wordt oorheers door zonde en dood. Dit heers ooral, die gevolgen is ooral zichtbaar. Maar God, je kan zeggen, God heeft brieken op die slechtheid van die mens gezet. Die mens is niet altijd en ooral zo slecht als wat hij maar kan wees nie. Daar is oorlog, maar niet ooral in die wereld nie. Daar is ook lang periodes van vrede in baie landen. In baie landen kan je veilig voelen dat jouw leven beschermd wordt. Omdat jouw leven beschermd wordt door wetten en wetstoepassing. Dank God daarvoor. Dit is Gods goedheid. Dat hij die mensen moeilijkheid om kwaad te doen en te vernietigen beperkt. Dit maakt die wereld leefbaar. Ons gloeien in die radicale verdorvenheid van die menselijke natuur. Maar ons zien door Gods ingrijpen dat daar wel civil good is. Dingen wat mensen doen voor andere mensen, wat goed is. Mensen kan goed voor elkaar wees. Hulle moor elkaar niet oorals uit nie. En zo is in baie landen een samenleving moeilijk. Wetten, wetstoepassing, vriendelijkheid, goede burgerschap. Gods goedheid maakt al die dingen moeilijk. En laat ons daarvoor dankbaar wees. Zonder daar die civil good zou dit hel op aarde wees. En hoe is dit moeilijk? Ons leest dit in de bergreden, Matthäus 5, vers 43 tot 48. Maar ik zeg voor jullie, jullie moet jullie vijanden lief hebben, zien die wat voor jullie vervloekt, doen goed aan die wat voor jullie haat, en bid voor die wat jullie beledigt en jullie vervolgt. Zodat jullie kinders kan worden van jullie vader, wat in die hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechtes en goeies. En hij laat rien op rechtvaardigers en onrechtvaardigers. Je kan dus zeggen, zo groot is Gods goedheid, dat mensen wat om verwerp, ook zijn gaves ontvang en kan gebruiken. Rien en zonschijn maakt plantengroei moeilijk. Die schepping produceert voedsel voor dier en mens. En daar is geen onderscheid tussen mensen niet. Die rien valt ook op die veld van die ongelovigen. En die zon schijnt ook voor haar en hom. Die vriendelijkheid van mensen is moeilijk, omdat God zelf zijn goedheid wijst voor gelovigen en ongelovigen, voor goede en slechte mensen. Kan je dit Gods genade noemen? Professor David Murray, professor bij Puritan Seminary, noemt dit niet algemene genade nu, maar God's everywhere goodness. Die goedheid van God wat hij uitstoort over allemaal. Algemene genade zou die indruk wekken dat mensen daardoor gered worden. Maar dit is niet die geval nu. Die goedheid wat ons ontmoet in mensen wat niet in Jezus geloven, kan hulle niet redden. Maar je mag dit wel goed noemen. Hier die ruimhartige goedheid van God is dus niet die reddende genade wat ons nodig heeft om gered te worden. Dit is net voor gelovigen. En dit zien we ons in die tweede punt. Gods reddende genade voor Israël. Die hele geschiedenis van die 10 plagen en die uittocht wijst dat God zijn reddende genade net voor Israël geeft. En voor wie gloeit en op hem vertrouwt. En dit wordt op meerdere manieren duidelijk in Exodus 11 en 12. Die eerste, Israël wordt niet door die plagen getroffen. Die meeste van die plagen het aan Israël voorbij gegaan. Maar die 10e plaag, in die beschrijving wordt het meermalen duidelijk gesteld, dat God onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Hij kondigt dit aan. Voor Farao, Exodus 11, vers 6 en 7. Daar zal een groot gejammer in die hele Egypteland wees. Ze is daar niet geweest het. En ze is daar niet weer zal wees niet. Maar tegen geen een van die kinders van Israël zal een hond zijn tong verroeren. Van die mensen af tot die dieren toe. dat jullie kan weten dat de Heere een onderscheid maakt tussen die Egyptenaars en die Israëlieten. En God herhaalt dit voor Israël in vers 23. Want de Heere zal deurtrekken om die Egyptenaars zwaar te treffen. Maar wanneer hij die bloed ziet aan die boordrempel en aan die twee deurposten, onthoud die feest van die Pascha, waar die bloed van die lam aan die deur gesmeerd is. Wanneer hij die bloed ziet, dan zal die Heere bij die deur voorbij gaan. En die verderver niet toelaat om in hun huis in te gaan om te slaan. Die engel, wat doet, breng. Spaar Gods volk. Die Pascha, die Passover feest, die voorbijgaans feest, betekent dat hij voorbijgaan bij allemaal wat achter die bloed van die lam schuilt. En in die straten waar de Israëlieten blij, is dit muisstil. Daar is zelfs geen hond wat blaft niet. Nou, probeer om dit ergens in Johannesburg of Pretoria te vinden. Een straat waar geen hond blaft niet. Dat is nogal moeilijk. Daar is altijd wel ergens een geluid. En oorals in die tijd van Israël was daar wel honden wat ze scavengers op zoek was naar iets om te eten, om iets om te verslind. Maar dit is muisstil in Israël. Die engel heeft Israël niet geraakt. Dit is die eerste, die straf wat Egypte treft, treft niet Israël niet. En die tweede, voorbeeld of bewijs dat Gods reddende genade net voor Israël is, is die volgende, dat Israël gered wordt door die tiende plaag. Niet net wordt Israël gespaard van die dood van die eerstgeborenen niet, maar die tiende plaag betekent hun bevrijding. Die tiende plaag is die beslissende hou wat Egypte treft. En wat farao laat besluiten om Israël toch te laten gaan. Hij soebat niet meer niet, maar zien hulle liever vandaag als morgen waai. En daarom gaan hulle in die nacht nog op pad. Die tiende plaag is die deurslaggevende straf of hou wat die verzet van Egypte breek en die bevrijding van Israël laat aanbreek. Die dood treft Egypte. Die bevrijding en die leven is voor Israël. En dit is belangrijk voor ons om te leren. Als jij ongelovigers raakloopt wat goede dingen doen, moet je niet in verwarring raken. Moet niet die verkeerde conclusie maken dat een leven zonder God een goede leven kan wees nie. Als ons zo denkt, zal ons ophouden mensen op te roepen om hulle te bekeren. Dan kan ons denken, ah, hulle is al alright. Ons het niet Christus, hulle het niet Christus nodig nie. En ik kan het ook niet voor hulle verduidelijk nie. Nee, ons moet van die uittocht leren. God het Egypte verwoest, maar Israël gered. Ongelovigers mag een beetje van zijn goedheid ontvangen en wijs. Maar zijn genade is voor gelovigers. En die genade maakt die deuren op naar die leven. Die toekomst met God. Die goedheid wat die Egyptenaars gewijs het, was ook maar tijdelijk. En die toekomst van die wereld leen niet in Egypte niet. Israël is die voorloper van die nieuwe mensheid. En God bevrijdt jullie juist uit Egypte. Als ons dus mensen zien, wat in die wereld, wat God niet kent niet, mensen in die wereld, wat goede dingen of zelfs bewonderenswaardige dingen doen, dan moet ons beseffen dat die goedheid van God, wat hij nou in hun levens wijst, één dag zal verdwijnen. God zal dit wegnemen op die dag van die oordeel, of dalk daarvoor reeds. Al is iemand hoe goed, en doen zij die mooiste dingen, hij of zij het Christus nodig. Het is moest niet net mensen wat dagga gebruiken of andere mensen doodmaken, wat echtbreuk pleeg of hebzuchtig leef, wat Jezus nodig heeft niet. Nee, ook die mensen wat vriendelijk en behulpzaam is, wat trouw is aan hun man of vrouw, wat die goede voor anders zoekt. Ook hulle het Christus nodig, want hulle is zondaars en staan schuldig voor God. Ons sien nie die hart nie, maar God doen. Goeie burgerskap maak 'n samelewing leefbaar, maar agter die gewel van die gedrag skuil 'n opstandige hart, wat sy eie reëls maak, en wat nie aan Christus wil onderwerp nie, of nederig voor hom buig nie. Ook die harte van goeie mense is vyandig teenoor Christus, en hulle is sondaars, net soos ons, en net soos die geldsugtige of gewelddadige mense. Paulus sê dit duidelik in Romeine 3 vers 9 en 10. Almal het gesondig, en Jode sowel as Grieke is almal onder die sonde. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Die regverdigheid wat God in sy wet eis, is 100% suivere gehoorsaamheid. Dit is volmaak, en niemand kan dit reg kry nie. Miskien 'n duidelike voorbeeld vir die eis van die wet, wat soos dit is eintlik soos 'n diep kloof waaroor jy moet spring om jou lewe te red. Nou, daar is een persoon wat 2 meter spring. Hy maak dit nie. Nou kom 'n ander, hy spring wel 5 meter. Verdwyn ook in die ravijn daaronder. En dan, nou ja, wie ook maar probeer, allemaal valt te pletter en is dood. Op laatst is daar een baie voorbeeldige persoon, baie indrukwekkend. Hy springt zelfs 18 meter ver. Ons is een indruk, hy lijkt baie beter as ons. Maar die kloof is 25 meter breed. Hy maakt dit ook nie. Of jy nou 2 of 18 meter spring, dis in beide gevallen nie genoeg nie. Almal eindig op dieselfde plek, op die bodem van die kloof, net so dood. Dus of jy nou geen goeie dade verrig, of een paar goeie dinge doen, of baie voorbeeldige dinge vir jou medemens doen, geen van die 3 haal die paal. Gods wet eis volmaaktheid. Niks wat ons doen is goed genoeg nie. Romeine 3 vers 20 vat dit saam. Uit die werke van die wet sal geen vlees vir hom geregverdig word nie, want deur die wet is kennis van die sonde. En dit bring ons by die kern van die evangelie. Hoe is ons aanvaarbaar vir God? Wie mag op sy heilige berg woon, denk aan Psalm 24, en deel wees van sy koninkryk? Die geregtigheid van God is bekendgemaak, sonder die wet. Dit is deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Romeine 3 vers 21 tot 24. Nou, dit is denk ek ook die rede hoekom dit een beetje verwarrend is as jy die goeie in mense algemene genade sou noem. Alsof ongelowiges ook Gods genade ontvang. Nee, genade word deur geloof ontvang. Dus ongelowiges kan Gods goedheid, die goeie ding, ontvang. Maar nie sy genade nie. Die genade gee toegang tot die verdienste van Christus. Dit maak jou aanvaarbaar vir God. Israël het by die uittog hulle geloof gewys deur 'n lam te slag en die bloed aan die deurposte te smeer. Daardie lam was 'n voorafbeelding van Jesus. Hy is ons paaslam wat geslag is. Net deur geloof in die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, is daar redding. Laat ons daarom wel dankbaar wees vir die goedheid in ongelowiges, vir die brieke wat God in die wêreld op die sonde en die gevolge gesit het. Maar laat ons nie te veel beïndruk wees met die goedheid van ongelowige mense nie. Dank God daarvoor, maar onthou altyd dat die reddende genade van God net deur geloof ontvang word. Dit is die blye boodskap wat ons vir hulle mag en moet bring. En dan die derde gedeelte. Jesus gee vir ons gawes om te dien. Hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goudgoed en kleren geëis. En die Heer het aan die volk guns verleen in die oor van die Egiptenaars, en die het hulle verzoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars berowe. Die guns in die hart van die Egiptenaars teenoor Israel was Gods goedheid. En dit had een duidelijke doel gehad, namelijk om Israël rijk te maken. Die goedheid van God in de Egyptenaars was dus ten dienste van zijn volk. Want denk net, hij was 430 jaar in Egypte en hij had slaven geworden. Slaven, het moest geen bezittings, niet? God maakte hulle rijk op die moment van die uittocht. Door hulle te bevelen om goud, zilver, kleding en ook nog een klomp ander goed, denk ik, van die Egyptenaars te eisen. En toen maakte God die harten van die Egyptenaars gunstig gezind in oor Israël. Zodat hulle die Israëlieten met kostbare geschenken oorlaaien. En daar die geschenken kon hulle goed gebruiken in hun nieuwe leven voor God. Nou is hulle goed voorzien voor die lang trek door die woestijn. En onthoud je nog wat hulle in die woestijn gaan doen het? Mozes het vir Farao gesê, laat ons toch naar die woestijn gaan. In de eerste keer dat hij dit gevraagd heeft, gesê, net voor een paar dagen. Laat ons toch naar die woestijn toe gaan, om ons God te aanbid. Dit was die hele doelwit, om God te vereer, om een volk van priesters voor God te worden. En wanneer ons na hoofdstuk 12, Exodus 35 lees, zien ons dit raak. Neem van jullie bezitting zijn overgave aan die Heere. Laat elk een wat gewillig is in zijn hart dit brengen. Die offergave van die Heere. Goud en zilver en koper. En pers en purperrooie stoffen. En bloedrooie stoffen. En fijn linnen en bokhaar. En rooi geverfde ramsvellen. En robbenvellen en acaciahout. En nog een hele klomp goed. Je denkt, dat had je al gedenkt. Van wie ga nou hier die type goed samenvatten als je door die woestijn gaat stappen? En ons vindt die doel, God beveel hulle om offergaves te brengen, zodat die tabernakel gebouwd kan worden. En vervolgens draaien die Israëlieten gewillig, vrijgevig bij. Hulle is gewillig in hun hart, dit wordt specifiek genoemd. Hulle het al die goed al klaar in hun bezit, omdat hulle dit van die Egyptenaren ontvangen het. Maar nog steeds wil God dat hulle dit gewillig voor hom beschikbaar maken, om een heiligdom te bouwen. Dit is al die dingen wat hulle uit Egypte samengevat het. Goud, zilver, kostbare edelstenen. Al die materialen wat hulle geplunderd het op die nacht van die uittocht. En God gebruikt dus die goedheid in die Egyptenaren om voor zijn volk geschenk te geven, zodat hulle vervolgens met een gewillige hart dit voor die tabernakel beschikbaar kon maken. En die tabernakel was Gods woonplek in hulle midden. Hoe mooi is dit niet? Hoe God zelf daarvoor voorzien heeft. Nou, kom ons proberen dit in ons tijd oorplaas. Christenen krijgen niet een bevel om die mensen van die wereld te plunderen. Laat ons dit duidelijk zien, dat niemand dit misverstaat. Het is niet ons taak om die wereld nou te gaan plunderen. Jezus heeft ons al klaar rijk gemaakt met zijn gaves. Hij heeft zijn geest in ons uitgestort. Hij geeft ons geloof. Hoop, onderlinge liefde. En daarmee samen geeft die geest voor ons allerhande charismata, geestesgaves, om elkaar daarmee op te bouwen. En in die gemeente dienstbaar te wees. En daarmee samen heeft Christus ambtsdragers gegeven om die gemeente voor te gaan op die pad van Christus door die wereld. Om leiding te geven aan daar die opbouwproces. Jezus heeft ons dus al klaar voorzien van alles wat ons nodig heeft. Om elkaar hier op te bouwen. Ons heeft die voorrecht ontvangen. Dat ons die nieuwe tempel van God mag wees. Ons is een koninkrijk van priesters. Terwijl Israël nog in die skaduw geleefd heeft. En die priesters net een deel van die volk was. Een afzonderlijke groep mensen wat die rest van die volk vertegenwoordigt. Heeft Jezus ons allemaal tot priesters gemaakt. Van wie is hij voorspraak als hoëpriester? Wordt ons van ons zondes gewas. Door die werk van zijn geest wordt ons al hoe meer geheiligd. Zie je raak hoeveel meer schatten en gaves ons ontvangen. Het is niet eens nodig om die wereld te gaan plunderen. Jezus heeft voor ons alles al gegeven wat ons nodig heeft. Jezus gaves laat die schatten van Egypte en enig iets wat ons op aarde kan bekomen of buitmaken, verbleek. Dus laat ons oor oopmaak vir al die gaves wat Jesus al klaar vir ons gegee het. Vertrou op hom, dat hy nog gaves en seëninge in ons midde wil gee, net soos hy wil en soos daar nodig is. So as ons ander dinge nodig het, dan kan ons rustig na hom toe gaan. Hoef ons nie bekommerd te wees, dat ons die roeping nie kan uitvoer nie. As daar enig iets bo ons vermoë is, dan moet ons net na hom toe gaan en vra wat ons nodig het. Sy stoorkamers is ongelooflik groot en hy kan baie meer doen as wat ons vra of bedink. Dien daarom God met vreugde en gebruik daarvoor die rijkdom van die gaves van Christus. Amen. Laten we nou samen luisteren naar die wet van God. En onthouden dat God dit voor zijn volk gegeerd nadat hij jullie uit Egypte vrijgemaakt heeft. Dit is ook de inleiding van die woorden. Ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid. En dan volgt die 10 geboden. Jij mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boer in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen, hulle niet dienen. Want ik, Yahweh jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoudt. Je mag die naam van die Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag jij geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaag, of jouw vee of die vreemdeling wat in jouw poorten is. Nie. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat erin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom het Yahweh die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jouw daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou zal geven. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet stelen. Nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken. Nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeren. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeren. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij eersel, of iets wat van jouw naaste is niet. Daarbij wil ik lezen van die genade van God in Malachi 3 vers 17 tot hoofdstuk 4 vers 3. En hulle zal mij tot de eigendom wees, sê die Heere van die leermachten, op die dag wat ik skep. En ik zal met hulle medelijden hebben, zoals een man medelijden heeft met zijn zoon wat om dien. Dan zal hulle weer die onderscheid zien tussen die rechtvaardige en die goddeloze, tussen die wat God dien en die wat om niet dien. Want kijk, die dag komt en dit brandt tussen oend. Dan zal al die vermetelers en allemaal wat goddeloosheid bedrijven een stoppel wees. En die dag wat komt zal hulle aan die brand steek, zei die Heere van die leermachten, zodat dit voor hulle geen wortel of tak zal oorlaat nie. Maar voor julle wat mijn naam vrees, zal die zon van gerechtigheid opgaan. En daar zal genezing onder zij vleugels wees. En julle zal uittrekken een huppel zoals kalvers uit die stal. En julle zal die goddeloze vertrap, want julle zal zo stof wees onder julle voetzolen op die dag wat ik skep, zei de Heere van die leermachten. Laat ons nou samen zingen, Psalm 40, vers 2, 3 en 4. Ons biedt ons hart en handen als een offer aan God aan. Zij liefde wek liefde op in ons hart. Psalm 40. Laat ons samen de Heere danken in ons gebed. Almachtige God, U wat reeds eeuwen bestaan, regeer door hemel en aarde, en U wat uw volk uit Egypte uitgeleid, ons aanbidt U voor uw grootheid en uw goedheid. U geeft zelfs goedheid in die levens van uw vijanden. Heer, ons dank U dat ons vandaag weer kon zien dat U in Egypte uw volk voorzien hebt van alles wat hulle nodig gehad het. Nadat U hulle gered het van die slavernij. Daar die redding was groot gebeuren. En hulle het 430 jaar daarvoor gewacht. Ons aanbid U vanwege uw grootheid, dat U die wereldrijk van die Egyptenaars verslaan het, op hun knieën gedwongen het, en dat U uw grootheid en macht gewijs het. Zo was dit voor allemaal in die Midden-Oosten en ook allemaal in die rest van die wereld, duidelijk dat U, Yahweh, niet net bestaan nie, maar dat U macht het, zelfs oor andere volken, zomaar over die hele wereld. Heer, ons dank U dat U macht en goedheid ook wijs in die levens van uw vijanden. Zoals ons in Egypte gezien het, dat die Egyptenaars gunstig gestemd is tegenover Israël. Dat hulle verzoeken van goud en zilver en andere voorwerpen ingewillig het. Zonder tegenstand, zonder strijd. Maar dat hulle dit voor hulle gegeet. Hoe is dit moeilijk? Dit is net uw werk in de harten van daar die mensen, zodat hulle uw volk zou dienen, zodat hulle die dingen voor hulle zou geven wat hulle nodig had het in die leven voor u in die woestijn. Heer, ons wil vragen dat u ons gedachten ook zal richten wanneer ons goede dingen zien in die levens van mensen wat niet Christus ken of vereer niet. Dit kan ons in verwarring brengen. Dit kan ons geloof ondergraven dat mensen zonder God goede dingen kan doen en ons kan sukkel om dit op die rechte manier te verstaan. Wil u ons daarbij helpen? Zodat ons niet die conclusie zal maken dat mensen ook wel zonder u kan bestaan en goed kan wees. En dat er voor hulle ook een toekomst is niet. En zodat ons niet gaan stilblijven in hoe mensen wat goede dingen doen en een goede leven leiden. Maar dat ons ook hulle zal vertellen van uw genade voor zondaars. En dat daar die mensen ook zondaars is. Help ons om dit recht te verstaan, Heere. En help ons om die getuigenis van uw woord te laten horen. En help ons om in onze eigen gedachten dit op die rechte manier te hanteren. Ons aanbidt u dat u uw goedheid uitstort over slechtes en goeies. Dat u dit laat rieën op rechtvaardiges en onrechtvaardiges. En Heer, u roept ons op om zoals u in die wereld te leef. Om die wraak te nemen, niet maar om te zien wie ons vervloekt. Help ons daarbij. Help ons om in hierdie wereld te leven, zoals kinders van u, wat zeker is van uw liefde. En wat dankbaar is voor al die gaves wat u voor ons gegeert. Help ons, Heere, dat ons op u vertrouwen en niet op mensen, voor die dingen wat ons nodig heeft niet. In ons persoonlijke leven, maar ook in die kerk. En help ons om uw gaves raak te zien. Dat ons erken en dankbaar daarvoor is dat Christus ons met zoveel gaves overweldigd heeft. En dat hij ons levens en ons gemeenteleven mooi maakt met zijn gaves. Ons dank u voor die gave van die Heilige Geest. Dat hij in ons woont en ons aan Christus verbindt. Ons dank u voor die vergeving, die belofte van eeuwige leven. Die zekerheid dat u ons aangeneem het vanweer Christus' verdienste. Ons dank u voor die charismata, die geestesgaves, wat u in ons midden gee, zodat ons mekaar mag opbouwen. En ons mekaar heel tijd weer naar Christus toe mag leiden. En ons wil vragen, Heere, maak ons oprecht dankbaar daarvoor en help ons om daar die gaves voor daar die doel te gebruiken. Help ons en gee ons bereidwilligheid, zoals die Israëlieten gewillig was om die gaves wat u aan hulle gegee het, door die handen van die Egyptenaars, ook ter beschikking te stellen van die tabernakel, die bouw van uw plek, uw woonplek in hulle midden. Gee ons die bereidheid om elkaar te dienen en om die gemeente op te bouwen in geloof en liefde. Help ons om dienstbaar te wees en om niet ons eigen eer te zoeken, nie, maar om ons naaste te dienen en u te eer. Heere, wil u zo ook die gemeenteleven zien. Ons bid het niet net voor ons eigen gemeente, nie, maar voor elke kerk hier in onze stad en in ons land, in die wereld, wat Christus dient. Help ons om dit te doen. Zien ons, zodat ons een licht mag wees in onze omgeving. En zodat ons een tempel is voor u, waarin u graag wil wonen. Heer, ons dank u voor al die dingen, voor die rijkdom wat u over ons uitstort in Christus. En ons bid het alles in zijn naam. Amen. Dat is nou die Heer dien met die gaves wat hij eerst voor ons gegeerd. En daarna zing ons van Gods goedheid, Psalm 65, vers 1 tot 3. Wie is dankbaar dat je erom gered is, zelfs die vijand toen ontzag. Wijs hier die Psalm 65. mag nou Gods zegen en Gods vrede ontvangen. De Heere zal jou zien en jou behoed. De Heere zal zijn aangezicht voor jou laat schijnen en jou genadig wees. De Heere zal zijn aangezicht voor jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.
Amen.